Romeinen, waar we gebleven bij Romeinen 6, vers 15, als ik me goed herinner. Je hebt het allemaal van tevoren gelezen?
In de zon.
In de zon.
Ik ben een beetje slapen.
Goed. Kunnen we beginnen of moeten we kort wachten?
Nee, wij lopen ons de wet even naar boven.
Dus Oké, dat is een diplomatieke dienst hier. Ja. Nou, waar ging Romeinen over? Heel goed, de gerechtigheid van God. Ja, wat is dat? Dat God rechtvaardig is. En hoe hebben we dat gezien in Romeinen 3? Ik weet dat nog. De grote vraag van Luther. Hoe kan God zonde vergeven en door de vingers zien en toch rechtvaardig zijn? Dat was de vraag van Romeinen. Nou, dat hebben we de eerste keer besproken, ook gezien wat het inhoudt in onze levens. En vorige keer zijn we toen bij hoofdstuk 5 vers 12 verder gegaan, waar het tweede stuk van het leerstellige deel begon. Zoals jullie misschien nog weten, Romeinen 16 hoofdstukken. Hoofdstuk 1 tot 8 is de theorie, het leerstellige deel is de basis, het kader. Dan de Romeinen 9 tot 11 is een tussenstuk. Dat gaat dan als het ware als een soort uitweiding in op Israël. Als God dan rechtvaardig is, hoe zit het dan met Israël? En dan Romeinen 12 tot en met 16, dat is dan de praktische toepassing van als wij dan gerechtvaardigd zijn, wat betekent dat voor alle terreinen van het leven? En hoe werkt dat uit in van alles en nog wat? Dus dit is het grondstuk, het grondbeginsel. En toen waren we in hoofdstuk 5 vers 12. En toen heb ik geprobeerd uit te leggen dat daar een ander soort vraagstuk aan bod is gekomen dan daarvoor. Hoofdstuk 1 tot 5 ging over het zondeprobleem, dat we gezondigd hebben en dat God die zonden wilde vergeven op de grondslag van het offer van de Heer Jezus Christus. En vanaf vers 12 ging het over een ander probleem. Wie weet nog wat dat was?
Over de zonde.
De zonde. En wat is het verschil?
Over de zonde die Adam en Eva in het paradijs hebben gedaan. De erfzonde. Alle zonde.
Macht van de zonde.
Ja, de macht van de zonde.
De macht van de zonde.
En niet onze zonde die wij persoonlijk doen.
Ja, afgezien van de eerste dingetje, de zonde van Adam en Eva, dat wordt wel vaak zo gezien. Dat ja. Is de macht van de zonde. Ik vergelijk het zelf altijd met een appelboom. Als een appelboom rotte appels geeft, dan zijn dat verkeerde rotte appels waar je, ja, waar je niks aan hebt. Ja, de zondige daden die voortkomen uit die boom. Maar die boom geeft die rotte appels omdat er een probleem is in de boom zelf. En dan kan je die rotte appels er wel afplukken en denken van nou is het probleem opgelost. Maar het jaar erop komen er weer appels en dan blijken die weer rot te zijn. Want het probleem ligt niet in de appel, dat is maar het gevolg. Het probleem ligt in de boom. Ligt in de boom. En dat is precies het verschil met Romeinen 1 tot 5, versus 5 tot 8. Dat wij zondigen en zondige daden doen, zondige dingen doen, dat is een gevolg van het feit dat wij zondig zijn. Dat wij zelf een zondige natuur hebben, van binnen een beginsel hebben wat in strijd is met God. Nou, voor beide is de Heer Jezus gestorven. Zowel voor het oplossen van het zondenprobleem, voor onze zondige daden, als voor het probleem van de zonde. Heb ik vorige keer die twee teksten genoemd, 1 Petrus en 2.5, of niet? Ja, die nog even kort herhalen, 1 Petrus 2. Petrus 2, vers 22 tot 24. Dan lees ik steeds de Theos vertaling. Hij die geen zonde heeft gedaan en geen bedrog werd in zijn mond gevonden. Dan ga ik verder, dus 24. Die zelf onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout. Opdat wij voor de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid leven. Er staat steeds het meervoud. De Heer Jezus heeft geen zonden gedaan. En zodat wij, zodat hij onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout. En wij voor de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven. Dat gaat dus over die zondige daden. Dat de Heer Jezus onze zondige daden gedragen heeft. Dat hij gestraft is in onze plaats door God. En als het ware die zonden, zoals die bok op de grote verzoendag. Dat die ene bok werd weggezonden in de woestijn. En de zonden als het ware op die bok gelegd werden. En die bok verdween in de wildernis. En die zonden weg waren voor het aangezicht van God. Dat is dit. Dat is 1 Petrus 2. Onze zondige daden die zijn als het ware weggedragen door de Heer Jezus Christus. Die zijn vergeven. Nu 2 Korinthe 5. Dan moet je even je vinger erbij houden bij 1 Petrus 2. Ja, 2 Korinthe 5 vers 21. Daar staat: laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dus let op het verschil. 1 Petrus 2 zei die geen zonde heeft gedaan. Zonde doen, zonde gedaan. Gaat het hier over die de zonde niet gekend heeft. Dat wil dus zeggen dat de Heer Jezus niet dat zondige beginsel in zich had van opstand tegen God. En toch staat er daarachter dat God hem voor ons tot zonde gemaakt heeft. Jullie kennen allemaal de koperen slang in de woestijn. Wat moesten de Israëlieten doen om niet door die slangen gebeten te worden?
Een slang kijken.
En die slang, wat symboliseert die slang? Het kruis, ja. En de slang dan? Wat symboliseert die slang op van de koperen slang?
Zonde.
Zonde, warm.
Veroordeling.
Veroordeling, ook warm. Je staat gewoon in de Bijbel hoor.
Oké,
Johannes 3. Vers 14. Twee versen voor het bekendste vers uit de Bijbel. Dan zie je hoe onbekend de Bijbel soms kan zijn. Johannes 3, vers 14. Daar staat: zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd. Wat volgt er dan? Waar is die slang dus een beeld van?
Jezus.
Van de Heer Jezus, van de Zoon des Mensen. Maar wat symboliseert de slang? De macht van de zonde. Kijk naar het paradijs. Dat is de Satan in de vorm van een slang bij Adam en Eva komt. In Openbaring 12, dan wordt de duivel ook genoemd de oude slang. Dus die slang is juist het toonbeeld van zonde en van rebellie tegen God. En dan staat er dat de Heer Jezus een slang moest worden om als het ware ons verlossing te brengen. En dat is wat 2 Korinthe 5 zegt, dat God hem tot zonde gemaakt heeft. Dat God als het ware tegen de Heer Jezus gezegd heeft, behalve dat hij onze zonden heeft gedragen, heeft de Heer God tegen hem gezegd, je bent de oorzaak van alle ellende en zonde en boosheid in deze wereld. En ik ga jou oordelen en daarmee de macht van de zonde in de levens van mensen breken. Dat is wat het betekent dat hij tot zonde gemaakt is. En dat is die tweede bok op de grote verzoendag. Jullie weten nog wel, er waren twee bokken. De ene bok die werd weggezonden, dat zijn, moest de hoge priester de handen op de kop leggen. En die zonden werden weggedragen. Dat was als het ware de bok die voor Israël bedoeld was. En in beeld van nou, onze zondige daden, die zijn vergeven. Wat gebeurde er met die andere bok? Dit vraagt enige bijbelkennis, Leviticus 16.
Werd die geslacht? Of?
Die werd geslacht.
Gokken.
Gokken, ga verder met gokken. Warm.
dat verbrandt. Dus
niet verbrand.
Nee, niet waar.
Daarvan werd het bloed
op de ark
in het voorhangsel gebracht voor het aangezicht van God. Dus het bloed van die bok diende als het ware om God tevreden te stellen. Omdat God op de vloerzoendeksel. Omdat God gekwetst was door de macht van de zonde in de schepping, heeft de Heer Jezus door zijn bloed te storten als het ware de straf voor die daad, voor die macht gedragen, de macht gebroken. En het bewijs daarvan is gebleken doordat de Heer Jezus zijn bloed, zegt Hebreeën 9, door het voorhangsel heen voor de troon van God heeft gebracht en heeft laten zien van het is definitief voorbij. De macht van de zonde is gebroken. Hij heeft geen zonde gekend. God heeft hem tot zonde gemaakt, in 2 Korinthe 5, zodat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dus het beginsel van zonde in onze levens, dat is op de grondslag van het offer van de Heer Jezus veranderd in gerechtigheid. Dus als God naar ons kijkt, dan ziet hij niet zondaars, maar dan ziet hij rechtvaardigen. En dit is ongeveer het punt in de Bijbel waar je het meeste discussie en gesprekken over hebt met mensen. Want onze ervaring zegt steeds van ja, maar als je naar jezelf kijkt, je bent een zondaar. En als je een Calvinistische achtergrond hebt, dan kennen we allemaal wel de uitdrukking dat je een zondaar blijft tot de dood. Maar dat is volledig onbijbels. Want de Bijbel zegt, zodra je tot de Heer Jezus gekomen bent, zijn niet alleen je zonden vergeven, maar is ook de macht van de zonde in je leven gebroken. En ben je niet langer een zondaar, dat wil zeggen iemand die zondigt, maar ben je een rechtvaardige. Je bent geworden gerechtigheid van God. Dat wil dus zeggen dat als God naar ons kijkt, dan ziet hij rechtvaardige mensen. Dan ziet hij mensen die nog nooit verkeerd hebben gedaan en ook helemaal geen enkele kwaad kunnen doen. Dat is hoe God ons ziet. En dat is waar Romeinen 5 tot en met 8 over gaat. Jep. Even op je laten inwerken. Schokkend. Goed, gaan we terug naar de Romeinen.
Ja, ik loop daar in de reformatorische kerken, dus dat heb ik aan, want daar...
Ja. Gaan we het zo meteen nog over hebben. Want,
ja, maar je zondigt nog wel.
Je kunt zondigen, maar als je zondigt, wil je niet zeggen dat je een zondaar bent. Kijk, de Bijbel is nuchter genoeg, in Johannes 2, de eerste twee versen, dat zelfs Johannes zegt, van ja, het kan zijn dat je zondigt. Maar als je zondigt, we hebben een voorspraak in de hemel. Het is het beetje kinderlijk beeld, maar de schapen en de varkens. De varkens die houden ervan om in de modder te vroeten. Die zijn vies, die zijn zwart. In de Bijbel worden varkens ook regelmatig voor dat beeld gebruikt. Een zeug die gewassen zeug terugkeert naar de modder staat ergens. Dat is het beeld van de zondaar. Die leeft in de zonde, die wentelt in de zonde. Zijn leefwereld is de modder. Een schaap die wil bij de herder zijn. Die wil de herder volgen. Helaas kan een schaap ook wel eens een keertje van de herder afdwalen, een hele gelijkenis over. En vervolgens moet die herder hem zoeken. En hij kan zelfs in de modder belanden, dat schaap. Maar als dat schaap vervolgens uit die modder opkrabbelt, is hij dan plotseling weer een varken geworden. Hij is nooit een varken geweest, hij is een schaap geweest en blijft een schaap. Mm-hmm. Nou, dat is het verschil tussen een christen en een ongelovige. En dat is hoe Johannes het ook schetst. Dat je eigenlijk twee soorten mensen hebt. Mensen die zondigen, dat zijn ongelovigen. En mensen die rechtvaardig zijn, die het leven van God kennen, hebben. De liefde van God hebben. In het licht van God wandelen. En ingedragen, dat zijn de christenen. Dus die deling gaat door de wereld.
Nou, die waren dus eerst wel varkens dan?
Ja, en dat heet de wedergeboorte.
Wij zijn dus opnieuw geboren. Nou,
de wedergeboorte wil zeggen dat je een varken was en schaap geworden bent.
Ja. Oh, mooie compacte uitleg.
Ja, mooi, hè? Ja. Was Nicodemus, nee, was dat maar gewoon zo begrepen, dan was er geen...
Dat geen vaak voor de straat, dan ben je vaak of schaap.
Ja, dat is meteen een goed gesprek.
Ja, dat varkentje zullen we wel eens wassen.
Maar dat is nog geen schaap.
Nee. We pakken de bom.
En die mensen die dus niet wedergeboren zijn, dus
ja.
Nou, die zondigen, maar die doen ook wel eens goede dingen.
Ja, dat is een varkentje in schaapsleren. Dat is een vark in schaapskleur.
Nee, dat is gewoon het gewassen varken. Ja. Die niet van de modder houdt. Die heb je ook gewoon.
Maar ja, dat hangt een beetje vanaf welke definitie van goed en kwaad is, hè?
Van... Ja, dit is wel een vraag die regelmatig... Ja. Als je clean denkt, die zou me zo vaak dan, toch? Ja, is dat niet zo dat wij, hè, dat
alleen christenen goede daden doen?
Precies. Ja. Of alleen maar die kunnen hebben, we het een tijdje geleden ook over gehad, over liefde. Ja. Hoe?
Ja, mensen zijn bedoeld om in de daden te wandelen, in de wegen te wandelen die God voor ons heeft bereid. De goede daden, de goede werken die God zo bereid heeft, Efeze 2 vers 10. Dat is het plan van God. En in principe als je christen bent, dan bewandel je ook die weg. Dat is wat je bij je geloofsleven hoort, dat je in de hand van God de goede dingen doet. Nou zijn wij heel erg analytisch en wij kunnen zeggen van oké, als je nou bijvoorbeeld je helpt een zwerver. Is het feit dat je de zwerver helpt, is dat waar het God om gaat? Of gaat het God uiteindelijk om je levenshouding? Gaat het om de gerichtheid van je hart? En ik denk als ik de Bijbel lees, is dat die gerichtheid van je hart belangrijker is dan de daad. Dus je kunt wel degelijk goed doen, en dan zal God ook wel zeker in die zin niet treurig om zijn of zo. Dat denk ik dat het ook zeker waardeert. Maar tegelijkertijd, wat pas echt iets goed maakt, alles wat niet op grond van geloof is, is zonde. Zegt Romeinen 14. Of zegt Jacobus 2 dat? Er zijn drie definities van zonde. Zonde is wetteloosheid. Het zonder wet willen zijn, het gezag van God niet erkennen. Dus als je dan een goede daad doet en tegelijkertijd het gezag van de schepper niet erkent, en van God niet erkent, doe je dan echt goed. Dus je kunt daar wel tegelijkertijd een aantal kanttekeningen plaatsen van hoe goed doe je als je de juiste dingen doet als een niet-bekeerde, als iemand die God niet kent. En je moet een beetje oppassen om dat allemaal heel erg analytisch op een weegschaal te leggen en te zeggen van jij doet goed, maar dat telt niet en jij doet goed en dat telt wel. Maar gewoon het beginsel is van dat je God moet zoeken, dat je een relatie met God moet hebben om uiteindelijk je bestemming in je leven te vinden waarvoor je bedoeld bent. Naar het beeld van God als het ware te kunnen wandelen en te kunnen leven. Dat is wat eigenlijk alle Bijbelboeken schetsen, dat gewoon de kern is. En dat vind je eigenlijk heel scherp ook in Romeinen. Want als je Romeinen 5 erbij pakt, van vers 12, ik ga het niet herhalen, maar dan hebben we dus gezien dat eigenlijk wat Paulus daar doet, is die schetst daar twee werelden. Die zegt, er zijn twee mensengeslachten in deze wereld. Je hebt Adam en je hebt Adam. Je hebt de eerste Adam en je hebt de? Nee, nog een keer. De eerste Adam en de?
Laatste
Adam. Je hebt de eerste mens en de?
Laatste.
Tweede mens.
Oh, nee. Zie je, ik zeg niks meer.
Ja, maar dit staat gewoon in 1 Korinthe 15. Dat heeft ook een betekenis.
Geef
het
anders.
God ziet maar twee mensen. Hij ziet de mens volgens het schabloon van Adam. En een mens volgens de schabloon van de Heer Jezus Christus. De eerste Adam heeft gefaald. Toen heeft God zijn zoon gestuurd. En het is zo dat de zoon alsnog een kans had om te falen. Was de laatste Adam. Met de Heer Jezus Christus was het volkomen. Zou God het doel bereiken. In Efeze 1 staat dat God van alle eeuwen door het plan had om de hele aarde, vers 10 is dat, onder één persoon samen te brengen. En je zou bij wijze van spreken kunnen zeggen dat God het geprobeerd heeft met de eerste Adam in de Hof van Eden. Maar dat deze jammerlijk gefaald heeft. En God vervolgens gezegd heeft, dan ga ik mijn zoon inbrengen en met hem zal ik niet falen. En heel de schepping die zal onder hem, onder zijn gezag, als het ware, geregeerd worden, onder zijn gezag komen te staan. Wat Romeinen 5 doet, die schetst als het ware die twee werelden. De wereld van de oude Adam en de wereld van de nieuwe Adam. Van die Adam uit Genesis, waar we allemaal naar de natuur afstammelingen van zijn. Die gekenmerkt wordt door zonde en door wetteloosheid en door oordeel en door dood. En noem al die ongerechtigheid en al die woorden die eraan vastgekoppeld worden. En tegelijkertijd de wereld van die laatste Adam. Met leven, met gerechtigheid, met relatie met God. En zometeen zullen we zien met een wandel niet in zonde, maar een wandel naar de geest van God. Dat zijn die twee werelden die als het ware naast elkaar worden gezet. Dus Romeinen 5. Toen zijn we naar Romeinen 6 gegaan. Daar zijn we halverwege in blijven steken. Daar moet ik maar niet al te veel nog over vertellen. Maar dat is eigenlijk een stap verder. Want waar Romeinen 5 die twee werelden schetst, die oude wereld en die nieuwe wereld, met die werelden met die twee Adams, zegt Romeinen 6 eigenlijk van oké, wat maakt nou het verschil tussen die oude wereld en die nieuwe wereld? tussen die ene wereld van de zonde en oordeel en die andere wereld die gekenmerkt wordt door gerechtigheid en door leven. En wat maakt het verschil? Moeilijke vraag. Anders geformuleerd. Je leeft in die oude wereld. Hoe kom je in de nieuwe wereld?
Door Jezus.
Dat hebben we gezien, hè? In Romeinen 6, vers 4. We zijn begraven door de dood tot de dood. Dus die oude mens, die bij die wereld van Adam hoorde, die hebben we als het ware in het graf van de Heer Jezus begraven. En bleef het erbij? Nee, want wat is nou het bijzondere aan het graf van de Heer Jezus? Het is het enige graf waar de deur weer open ging. Waar nieuw leven uit tevoorschijn kwam. Dus naar die gelijkheid van zijn opstanding zijn wij als nieuwe mensen in nieuwheid, dus leven staat er, als het ware weer verschenen. Dus we zijn in die andere wereld, in het gezagsgebied van de Heer Jezus, van die laatste adem, van die tweede mens, als het ware weer opgestaan. Dus door onze geloofsdaad, dat we in de Heer Jezus geloofden, onze zonde hebben beleden, zijn we als het ware van die oude wereld naar die nieuwe wereld overgegaan. Dat is Romeinen 6. De oude wereld van de oude Adam naar de nieuwe wereld van de laatste Adam. Nou, er hoort dus alles bij, van als je dat vervolgens toepast, wat betekent dat dan? Dat betekent dus alles wat er staat, hè? Dat die oude wereld die wordt gekenmerkt door de zonde. Maar die zonde die hoort bij die oude wereld, daar heb je als nieuwe mens niks meer mee van doen. Dus rekent het erop voor die oude mens dood te zijn en richt je op God. Stel jezelf, zegt vers 11, maar voor God levend in Christus Jezus. We hebben nieuwe wetten, we hebben nieuwe regels, we hebben een nieuw gezagsgebied waar wij als christenen leven. Nou is Romeinen 6 en eigenlijk ook Romeinen 5, dat is eigenlijk zijn hoofdstukken die heel erg een appel doen op je verstand. Want hoe kun je nou weten dat dit zo is? Hoe kun je dat nou ervaren? Hoe kun je nou bewijs krijgen dat dit inderdaad met je gebeurd is? Het lastige is, dat krijg je dus niet. Dit is puur lezen in de Bijbel en op je hart en op je verstand toepassen wat er staat. Paulus schetst als het ware die twee werelden. Hij zegt wat bij de oude wereld hoort. Hij zegt wat bij de nieuwe wereld hoort. En vervolgens moet je dat als het ware geloven en daar je hand op leggen. Daar blijft het niet bij. Want zometeen in Romeinen 7 zullen we gaan zien dat je ervaring dan een rol gaat spelen. En dat het dan wel eens een andere wereld kan lijken. Dus daar komen we zometeen op. In ieder geval Romeinen 6 is eigenlijk nog heel erg analytisch, of heel erg theoretisch verkeerde woord, maar heel erg feitelijk. Want dit zijn gewoon helsfeiten die je niet kunt ervaren, die je ook niet aan je gevoel kunt afmeten. Dit zijn feiten, helsfeiten, die te maken hebben met het werk van de Heer Jezus Christus. En die je alleen leert kennen door de Bijbel te lezen, daarover na te denken en die op je eigen leven toe te passen. En deze basis, we zullen in Romeinen 8 zien, dat de Heilige Geest dat op onze levens kan gaan toepassen. En dat je dan ook een stuk ervaring erbij kan gaan krijgen. Maar dit zijn de feiten. En heel veel christenen die worstelen mee met van oké, er staat hier allemaal wel en God ziet mijn zus. Maar ik voel er zo weinig bij. Of ik ervaar dat niet. Of ik zondig nog zoveel. Of noem maar op wat je allemaal kunt zeggen. Nou eigenlijk, als je het hoofdstuk op die gevoelens loslaat, dan zeg je eigenlijk dat je nog bezig bent om te beoordelen of je met die oude mens iets kunt beginnen. Want die hele vragen van ik twijfel nog en ik geloof nog en ik voel niks, dat zijn eigenlijk allemaal dingen die bij die oude mens horen. Die horen niet bij de nieuwe mens. De nieuwe mens is niet een mens die bezig is met dit soort twijfels over zonde en gerechtigheid en oordeel en noem maar op. De nieuwe mens is bezig met leven uit God, met de Heer Jezus Christus, met de kracht van de Heilige Geest. En dan gaan we zo meteen zien dat er een heel groot verschil is hoe je in leven je leven gaat inrichten. Waar je op richt. En hoe je dat handen en voeten gaat geven. En het is heel erg menselijk om als het ware steeds met dat bewijs en met die ervaring enzovoort rond te lopen. Maar eigenlijk wat de Romeinen 7 en 8 gaan doen, is die gaan zeggen van je mag je richten op een heel andere werkelijkheid. En dan zul je zien dat die werkelijkheid ook steeds meer gestalte gaat krijgen in je leven. Tot zover helder. Nou, Romeinen 6, een paar versen dan nog die misschien goed zijn.
Ik ga
even staan. Ga er rust door.
Vers 16 bijvoorbeeld. Weet u niet dat voor wie u zich als slaven stelt om te gehoorzamen, u slaven bent van hem die u gehoorzaamt? Of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot de gerechtigheid. Er staat dus eigenlijk van, je moet dus kiezen in je leven in welke wereld je wil leven. Je moet als christen kiezen, houd ik me bezig met de wereld van die oude Adam en de vragen van de oude Adam en alle problemen en dingen die bij die oude Adam spelen, of richt ik mij op de wereld van de nieuwe Adam? In Colossense 1 staat zo mooi dat wij overgebracht zijn van het rijk van de duisternis naar het koninkrijk. Wie kent de uitdrukking? Bijna. Van de zoon van de liefde van de vader. Dat is het koninkrijk wat geregeerd wordt door de Heer Jezus Christus. En niet zomaar de Heer Jezus Christus als iemand, maar de persoon van wie de vader zegt, dat is mijn zoon, hij hoort bij mij. We hebben een levensrelatie en in die gemeenschap van die vader en die zoon worden wij als het ware deelgenoot. Daar worden we bijgetrokken. Dat is de wereld waar wij als christenen toe mogen behoren. En wat onze nieuwe leefomgeving is. Waarin we mogen ademen, mogen voelen en met God door het leven mogen wandelen.
Colossense
1, vers 13. Het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Goed, dat is Romeinen 6. We gaan maar niet vers voor vers, want dan komen we vanavond niet met de Romeinen 6 door. Maar ik wil proberen om bijna 8 te halen. Maar dan komen we in Romeinen 7. En het begin van Romeinen 7 is wel heel interessant. Want dan zou je kunnen zeggen dat je inderdaad die worsteling aangaat en gaat zeggen, oké, dit mag dan wel zo zijn. Je mag dan inderdaad wel bij de Heer Jezus horen, maar als ik vervolgens mijn eigen leven langs Gods maatlat leg, dan kom ik tekort. Nou, wat is Gods maatlat? Paulus haalt de wet erbij. Hij zegt van ja, de wet. Als je de wet van God naast je leven legt, even los ervan of de 10 geboden zijn of de bredere wet van God, maar als je de wet van God naast je leven legt, wat gebeurt er dan? Wat zie je dan? Schiet je tekort? Wie stemt ja, wie stemt nee?
Ja.
Wie stemt er nee? Niemand. En toch is dat wat Paulus zegt.
Nee.
Nee. Waarom zegt hij dat? In feite wat Paulus weer zegt, is weer hetzelfde argument als net zodra je die wet van God erbij pakt. Dan zegt hij eigenlijk, die wet van God, die hoort bij dat rijk van die eerste Adam. Die hoort niet bij het rijk van die tweede Adam. Die wet is gegeven op de Sinaï. En die baarde Galaten 3, die baarde slaven. Dat zijn mensen die als het ware proberen zich op de wet te richten om leven te geven. Maar het gebod wat tot leven was, dat bracht slechts de dood. Dat is de wereld van de oude mens. Leven wij nog in die wereld van die oude mens? Nee. Die wet hoort bij die wereld van die oude mens. Dan kan je die wet naast ons leven houden. Maar wat constateert die wet vervolgens? De wet constateert dat wij dood zijn. Want wij horen niet meer bij die oude wereld. En als je dood bent, wat zegt die wet dan? Zegt die dan, je bent schuldig? Is niet meer van toepassing.
Nee, die is van toepassing zolang je leeft.
En dat staat hier in vers 4. Het voorbeeld is dan van een huwelijk, van een man en van een vrouw. En als dan de een sterft, is de ander vrij. En dan staat er in vers 4, vanaf vers 7. Dus bent u ook, mijn broeders, voor de wet gedood door het lichaam van Christus, opdat u aan een ander toebehoort. Daar staat dus, die wet die komt al bij ons. Die ziet dat wij al gestorven zijn met de Heer Jezus Christus. Nou ja, het ergste wat de wet ons aan kon doen, is ons te laten sterven, omdat het loon van de zonde is de dood. We zijn al dood. Dus de wet zegt, ik heb hier verder helemaal niks meer te brengen. Ik heb met deze persoon helemaal niks meer te maken. Wij zijn vrij van de wet. Want wij horen aan een ander toe. Staat er in vers 4. Aan hem die uit de doden is opgewekt, opdat wij voor God vrucht dragen. Wij horen bij die andere wereld. Wij horen bij die wereld waar God regeert. Die gekenmerkt wordt door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Waar hij onze meester is. En waar we God in gerechtigheid dienen. En eigenlijk zegt hij dan in vers 5 en 6, dat is consequentie daarachter, van ja, toen we in het vlees waren, let op dat verleden tijd, hè, toen we in het vlees waren, dus nu zijn we dat niet meer, maar vroeger, voor onze bekering, toen hoorden wij nog daar bij die oude wereld, bij die oude mens, ja, toen hadden we een probleem met die wet, want toen werden we steeds door die wet geoordeeld. Maar gelukkig, we zijn nu daarvoor gestorven, we zijn vers 6 vrijgemaakt van de wet. We zijn gestorven aan dat waarin wij gevangen waren. Die hele wet is niet meer van toepassing. Even terugbrengen naar ons. Die vraag van ik voldoe niet aan Gods geboden, ik faal, ik schiet tekort, is een hele terechte vraag, zolang je in het rijk van de eerste Adam bent. Want daar geldt die wet, daar wordt die vraag gesteld. Maar die vraag wordt niet gesteld in het rijk van God. Die vraag speelt niet meer in het rijk van God. En zodra je die vraag stelt, dan ben je eigenlijk jezelf aan het terugplaatsen in het rijk van Adam. Waar je inderdaad een wet hebt en die wet gaat je leven toetsen.
Maar dan is het nu een hele lastige wat wij steeds op de zondag meekrijgen. Dus. Of zie ik dat fout?
De preek over de wet.
Dan, maar ja.
Nou.
Oh, sorry.
Je kunt.
Wat ik lastig vind in jouw uitleg is, zeg maar. Ik begrijp dat je kunt zeggen van nou, je hebt de oude wereld en de nieuwe wereld en onze positie als wedergeboren christenen is in de nieuwe wereld, dat is onze positie.
Ja.
Maar kijkend naar onze daden en onze gedachten en leg ze op die manier naast de wet, zeg maar gewoon wat in de wet staat, dan heb je het besef van ja, ik doe het niet goed. Dus dat is niet de positie die je dat hebt, want je houdt die positie van die nieuwe wereld, want je zonden zijn vergeven. Maar er is wel een duidelijk bewustzijn van toch wel van falen daarin. Tenminste, zo ervaar ik dat. En zo.
Ja, de ervaring strookt niet met je positie, dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, je ervaart dat in.
En je voert vaak het gesprek met mensen over de ervaring, niet door de positie.
Ja, daar gaan we het zo over hebben. Aan vast. Preken over de wet. Nou, ik heb op zich helemaal niks tegen de wet, want de wet is heilig en het zijn woorden van God. Alleen zodra je, en volgens mij doet Kees dat eigenlijk niet hoor, want hij legt ze wel heel genuanceerd uit, maar zodra je de wet als een verplichting, of als een leefregel, of als een last, of als een juk, noem het woord maar, op mensen legt, dan ben je eigenlijk Israëliet aan het kweken en geen christenen. Maar ik wil niet zeggen dat er in de wet niet heel veel te leren valt. 9 van de 10 geboden wordt het Nieuwe Testament in een andersoortige context als het ware herhaald. Ja. Eentje na.
En dat merk ik ook in de preek dat hij steeds die koppeling maakt met het Nieuwe Testament.
Ja. En welk woord niet herhaald?
Heeft welk woord niet herhaald?
Zondagsheiliging.
Sabbat. Zondagsheiliging, die vind je nergens in de Bijbel. Sabbatsgebod. Ja, zaterdag. Ja. Want de Sabbat is een teken van het verbond tussen God en Israël. God heeft gezegd, jullie zijn mijn volk. En daarom zullen jullie een rustdag houden. En dat is niet maandag, is niet dinsdag, is niet vrijdag, is niet zondag, maar is Sabbat. Ezekiel 20. Dat is gewoon, ja, en dan kan je wel zeggen dat is een zondag gegaan, maar dat klopt niet, want Sabbat is niet zondag. Maar goed, andere discussie.
En ook niet voor ons.
En ook niet voor ons. Ja. Wordt ook in de Nieuwe Testament niet herhaald.
En dan kan je dan ook wel zeggen dat die 10 geboden, dat dat wel iets is om, niet als maatstaf, maar wel een soort doel. Iets wat je. Ja, alles wat ik zeg klinkt gelijk fout, maar. En dat het een soort doel is waar je naar kan streven. Dat, ja, dat klopt ook niet helemaal, maar ook wel in deze. Dat
je inspiratiebron kan zijn. Hoe je bedoelt,
in deze nieuwe wereld.
Ja, nou, lees vers 6 nog eens het slot. 7 vers 6 het slot, zodat we dienen in de nieuwheid van de geest. En niet in de oudheid van de letter.
Ja, dus we moeten naar de geest kijken.
Dus we komen niet te richten op de letter.
We komen er zo meteen nog even op terug. Want Romeinen 8 komt deze vraag terug. Dus hou hem even vast. Want het is een hele belangrijke vraag. Maar voordat we daar zijn, komen we eerst op het andere punt. Namelijk van je ervaring. Het is leuk dat je het allemaal weet. Dat het allemaal in Romeinen 6 en 7 staat. Maar hoe zit het met je ervaring? En dan krijg je een heel gek stuk in Romeinen 7... wat we allemaal wel kennen, wat ook vaak geciteerd wordt, wat uiteindelijk leidt tot die beroemde vraag, in vers 24. Ik ellendig mens. Hoe gaat het dan verder? Ik ellendig mens.
Ik heb maar gelezen, dus ik zal niet zeggen.
Die zou verlossen uit de lichaam van de wel.
Kennen jullie die tekst? Uh-huh. Ja? Je weet ook die tekst maar een halve tekst is?
God zou je kunnen. Dat komt nog wel
juist, uit. En niemand weet dat. Dan gaan we Romeinen 7, 24 en 25. Nou, om even te weten van waarom Paulus dat uitroept van ik ellendig mens. Er zit een hele belangrijke uitlegkundige vraag, is wat gebeurt hier? Van wat gaat Paulus hier nou beargumenteren? En we gaan even met grote zeven mijlslaarzen door alle uitlegkundige vragen heen. En dan poneer ik dat dit de vraag is van iemand die als het ware worstelt als nieuwe mens met hoe te leven naar Gods maatstaven. De persoon in Romeinen 7 is geen heiden, is geen varken, want hij heeft een geestelijke strijd in zijn leven. Hij worstelt met, hij wil Gods wil doen, maar dat lukt niet. Is hij een vrijgemaakt christen? Nee, ook niet, want zijn hele leven bestaat uit een en al worsteling. Het is iemand als het ware die worstelt met dezelfde vragen die hier ook liggen. Van oké, als je positie zo mooi en zo anders is in die nieuwe wereld onder het gezag van de Heer Jezus, gekenmerkt door gerechtigheid en leven en licht en noem maar op. Hoe kan het dan dat je in je leven zo vaak struikelt en zoveel verkeerde dingen doet en daarmee in de knoop raakt?
Nou, is het als het ware een schaap die worstelt of die denkt dat hij nog een varken is of zo?
Het is een schaap die toch wel heel graag in de modder zou willen gaan.
Het is een schaap die in de modder strompelt en denkt van, ben ik nou schaap of ben ik nou varken?
Ja, het is een schaap die zich vaak een varken
vindt. Ja.
Het is gewoon een schaap aan het schieren.
Goed, nou wat gebeurt er? Vers 7. Wat zullen wij dan zeggen? Er begint dus een hele mooie redenering van Paulus. Is de wet zonde? Ja, want net hebben we gezegd, van ja, die wet die is afgedaan, die telt niet meer voor ons. Maar vergeet het niet, die telt niet voor ons, niet omdat de wet heeft afgedaan. Die telt niet voor ons omdat wij hebben afgedaan. Omdat wij gestorven zijn voor het rijk waarvoor die wet geldt. En we leven in een rijk waar de wet niet langer van toepassing is. Waar God niet de letteren geeft, maar zijn Heilige Geest geeft om ons te leiden. Is de wet een zonde? Volstrekt niet. Dat betekent in ouderwetse woorden gewoon oem. Hoe kun je denken? Tuurlijk niet. Ik zou de zonde niet gekend hebben dan door de wet. Want ook de begeerte zou ik niet gekend hebben als de wet niet gezegd had, u zult niet begeren. Dus hier krijg je een soort redenering waarin als het ware de merites, de waarde van de wet als het ware naar boven wordt gehaald. Een soort tegenargument is dit. Hè? Van je zegt nou wel die wet die heeft afgedaan, maar die wet is natuurlijk door God gegeven. En die wet is heel nuttig, want door die wet hebben wij de kennis aan onze zonde gekregen. En daar is toch niks mis mee. De wet als leermeester, de wet als spiegel, de wet als toetssteen voor je leven, de wet als voortdurend onderricht van hoe je als het ware God wil dat je leeft. Is daar iets mis mee? Maar ja, op zich is daar niks mis mee. Maar, nog even verder lezen. Maar de zonde, of kijk, in vers 7 staat dan, als de wet niet gezegd had, u zult niet begeren, dan hadden we niet geweten wat dat het niet mocht. Maar, zegt vers 8 dan, de zonde heeft door het gebod aanleiding gevonden en in mij elke begeerte opgewekt. Want zonder wet is de zonde dood. Eigenlijk, wat Paulus nu zegt, is hij draait het om. Hij zegt, doordat er een gebod was, gij zult niet begeren, appelleert dat gebod aan die oude mens en wordt het plotseling interessant voor die oude mens om te begeren. Zonder de wet had je het probleem niet, maar zodra die regel er staat en je een oude mens denkt van nou, ik doe lekker alles wat ik zelf wil en als ik dit wil dan begeren, dan doe ik het lekker. Doordat die wet er was, zegt Paulus hier, als het ware is een redenering, ja, kwam ook die begeerte. Dus daar heb je al het eerste probleem. Zodra je een wet hebt, dan ga je in je leven je richten op die wet. Die wet is blijkbaar een grens tussen goed en slecht. En ook al is die hele grens goed, daar gaat het even niet om. Zodra je een grens hebt, dan ben je met je ogen gericht op die wet. En als je met je ogen gericht bent op de wet, waar ben je dan niet op gericht?
Op de geest.
Op de geest, op de Heer Jezus. En dat is precies de crux. Gaan we verder. En dan krijgen we vervolgens die hele redenering. Ik nu leefde vroeger zonder wet, vers 9. Maar toen het gebod kwam, leefde de zonde in mij op. Maar ik stierf. Met andere woorden, van die wet die bedoeld was om mij de weg ten leven te leiden, die leidde eigenlijk tot mijn ondergang. Dat zie je bij Israël. Zodra die wet er was, dan zie je dat ze de een en de andere gebod gaan breken. Het wordt gewoon haarscherp duidelijk dat ze tekort komen aan de wet van God. En vers 10. En het gebod dat God ten leven bedoelde, dat ten leven was, leek mij ten dode te zijn. Want de zonde heeft door het gebod aanleiding gevonden en mij verleid en door het gebod gedood. Dat is eigenlijk die redenering van kijk, zodra die wet er was, werd het helder bij mezelf wat er allemaal scheef zat. Dus God bedoelde het misschien wel om leven te geven, maar bij mij had het precies de omgekeerde uitwerking. Maar het wordt nog erger vanaf vers 12, want dan zegt Paulus dus erbij, de wet is dus heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is er wat mis met het Oude Testament? Nee, er is helemaal niks mis met het Oude Testament. Waar het mis zit, is met ons. Als wij als mensen, als het ware, ons daarop richten als onze leefregel, dan gaat het mis. Want dan zijn wij als zwakke schepselen, worden geconfronteerd met iets wat heilig en goed is, en waar we eigenlijk van nature niet aan kunnen voldoen. Dat kon je niet in je onbekeerde toestand, in die tijd dat je nog niet geloofde, maar dat kan je eigenlijk ook niet als je christen bent. Als je je probeert in eigen kracht te richten op de wet van God, dan faal je. Dat is ook niet wat God van ons vraagt. God vraagt heel wat anders. Paulus zegt hier, als je je daarop richt, die wet is goed, maar in de praktijk zie je dat je daar geweldig mee in de knoop kunt komen. En dan gaat hij weer verder redeneren. Vers 13. Is dan het goede, dat is de wet, mij de dood geworden? Volstrekt niet. Het lag niet aan de wet, het lag aan de zonde. Maar de zonde, opdat zij zou blijken zonde te zijn, heeft door het goede mij de dood gewerkt, opdat de zonde uitermate zondig zou worden door het gebod. Nou, moeilijke zinnen. Het komt er eigenlijk op neer dat vers 14, de wet is geestelijk en ik ben vleeselijk. De wet is goed, maar ik kan er niet aan voldoen. Nou, dan gaat het nog een tijdje verder met die redenering. Wat ik doe, weet ik niet, vers 15. Want niet wat ik wil, bedrijf ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Dat is de ervaring, hè? De praktijk van het leven van een christen die probeert, als het ware, volgens de wetmatigheden van die oude Adam, die wereld van de oude Adam, als het ware, naar Gods wil te leven. Dus die van binnen al een schaap geworden is, maar nog rondploeterend in de modder probeert, hoe moet ik nou hier als schaap leven? Nou, dan wordt het nog veel triester. Vers 16. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, stem ik met de wet in dat ze goed is. Maar dan ben ik het niet meer die het doet, maar de zonde die in me woont. Dus dan ga je in feite jezelf de schuld geven dat er een zondige macht in je leven is. En je allemaal verklaringen zoeken. Hoe komt het nou dat je als christen er zo'n potje van kunt maken? En waar ligt dat nou aan? En uiteindelijk kom je in de hulpverlening terecht. En de therapeuten buigen zich over je. En het wordt steeds erger. Vers 18, het grote probleem. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Dat weet je. Je weet, ik kan het niet. En toch zie je deze persoon in Romeinen 7 keer op keer worstelen met hoe kan ik het wel doen? Hoe kan ik wel het goede doen voor God? Nou, dat eindigt ermee in vers 22. Ik verlustig mij in de wet van God naar de innerlijke mens. Ik wil wel als schaap leven. Maar ik zie in mijn lichaamsdelen, in mijn leden, een andere wet die strijd voert tegen de wet van mijn denken en mij tot gevangene maakt. Door de wet van de zonde die in mijn leden is. Maar ik top voort in de modder. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? Uit deze wereld waarin ik als nieuwe mens, als wedergeboren mens, als het ware strijd om te leven naar Gods wil. En elke regel die mij moet helpen om dichter naar God te komen, die blijkt me juist verder van God vandaan te brengen. Elke goede intentie die ik vervolgens voorneem als ik dit nou doe, of als ik mijn stille tijd doe, of zo vaak bid, of zoveel ga weggeven, die bedoeld is om dichter bij God te komen, die leidt alleen maar tot falen en tot zonde en tot grotere problemen. Het is de vicieuze cirkel van in eigen kracht als christen proberen om te leven tot Gods eer. En dan eindigt dat met die vertwijfelde vraag, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood? Hoe kan ik uit deze cirkel uitstappen? En in de zware kerken is dit een lijftekst, dat wordt dan heel vaak geciteerd. En het antwoord staat er gewoon achter. Want wat is het antwoord?
Door Jezus Christus.
God zij echter dank, vergeet dat niet. Als God alleen maar een God van theorie was, dan had Romeinen 6 het einde geweest. En dan had hij ons in Romeinen 7 laten toppen. Maar naar Romeinen 7 komt Romeinen 8. God zij gedankt dat hij daar een oplossing voor heeft. Dat door de Heer Jezus Christus, die de scheiding vormt tussen die oude wereld en de nieuwe wereld, en die nu de machthebber is in de wereld waarin wij geplaatst zijn, dat hij de oplossing heeft. En dan vers 28, vers 26 is de samenvatting van hoofdstuk 7, en dan gaan we naar de oplossing toe. Vers 26 staat dus, ik zelf dien wel met het denken de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Ik denk als schaap, maar ik leef als varken. Hoe kun je dat doorbreken? En dan komen we in hoofdstuk 8, en daar staat de grote oplossing. Wat is die oplossing?
Genade.
De genade hadden we al, hè? Dat is Romeinen 3 al.
De geest.
Juist. En hoe werkt dat dan? Wie kan mij vertellen wat dan de grote oplossing is?
Ja, dat is een goede. Want ja, we leven naar de geest. Maar dan als je het met elkaar hebt, iedereen doet het ook weer anders. Dus denk ik, wat zijn dan echt de principes om te leven naar de geest? Mm-hmm. Want dat vind ik zelf ook lastig. Want wat is echt een geest en wat is niet een geest? En dan moet je het allemaal onderscheiden. Mm-hmm. Nou, dat is niet makkelijk.
Nee, maar zodra je zegt dat moet je onderscheiden, dan klinkt het alweer heel wettisch.
Dan zit je weer in Romeinen 7.
Ja. Oké, okay, dat wil ik onderscheiden. Nou wel, zo kan ik het ook zeggen. Maar het gaat meer om hè, de geest, ja, de stem in je. Je moet geleid ergens door. Mm-hmm. Goed, er kunnen ook andere stemmen zijn. En dan moet je, welke is van de geest? Snap je? Ja. Dat vind ik nog best lastig.
Ja.
En dan ga je toch weer zoeken naar een soort principes. Ja, dan wijk je weer af van de geest. Want dat is eigenlijk heel vrij.
Ja, even terug naar Romeinen 8. Wat is de oplossing die Paulus hier noemt?
De wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood.
Ja, laten we deze versen even doorwandelen, met name die eerste. Vers 1. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Wat betekent dat in de context van het voorafgaande? Het schaap was bezig zich schaap te voelen en vervolgens die dartelde rond in de modder. Eerst wat Paulus zegt is van, joh schaap, wat doe je daar in die modder? Je oordeelt jezelf nou naar de wetten van de varkens, van de modder. Maar je hoort niet meer bij die wereld van die varkens, want je bent als het ware overgegaan in een nieuwe wereld. En de nieuwe wereld is niet een wereld van veroordeling, want er is geen wet. De nieuwe wereld is een wereld van vrijheid, van gerechtigheid, van leven, van relatie met God. Dus begin ermee om jezelf even terug te plaatsen in die wereld waar we in Romeinen 6 ook waren. Die nieuwe wereld die God gemaakt heeft. Waar we ingetreden zijn door onze bekering. Toen we het oude leven, die oude mens in het graf hebben gelegd van de Heer Jezus. En in nieuwheid des levens zijn opgestaan om voor God te leven. Tweede vers. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Wat je hier ziet, is dat er bij die nieuwe wereld een nieuwe wet hoort. De oude wereld werd gekenmerkt door de wet van Mozes. De wet van de geboden. De wet van de regels. De wet die uiteindelijk veroordeelde en die de dood bracht. Bij de nieuwe wereld hoort die oude wet niet meer. Er hoort een nieuwe wet. En die wet die wordt genoemd de wet van de geest van het leven in Christus Jezus. Dat zijn dus de regels of de leiding of de normen of de maatstaven die de Heilige Geest als het ware aan ons bekend gaat maken. Die heeft mij vrijgemaakt van die oude wet. Die oude wet die leidde tot de zonde, die bracht alleen maar de dood. De nieuwe wet die wordt gekenmerkt door de geest van God en die brengt ons en die functioneert vanuit de relatie met de Heer Jezus Christus. En dan komt de sleutelvers, vers 3. Want wat voor de wet onmogelijk was, dus die oude wet, onmogelijk was het voor die oude wet, hoe was dat? Om rechtvaardig te worden voor God, om in je leven als het ware een schaap te zijn en als schaap te leven, dat is onmogelijk zolang je nog met die oude wet bezig bent. God heeft, doordat hij zijn eigen zoon in een gedaante gelijk aan het vlees van de zonde voor de zonde heeft gezonden, de zonde in het vlees geoordeeld. En dan gaat het verder, die zin. God heeft, wat onmogelijk was in vers 4, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld wordt in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Nou, dat is een moeilijke zin. Maar eigenlijk staat er, die oude wet, die kon ons niet aangenaam maken voor God. Die oude wet heeft afgedaan, daar heeft de Heer Jezus Christus definitief een einde aangemaakt toen wij met hem stierven, toen hij een zondoffer bracht, die macht van die wet en van die zonde gebroken heeft over onze levens. Nu zijn we in zijn koninkrijk gekomen, er heerst een nieuwe wet, er heerst de wet van de Heilige Geest. En nou zegt Paulus, als je je richt op de wetmatigheden, op de leiding, op het werk van die Heilige Geest, dan voldoe je automatisch aan al die eisen van die oude wet. Je bent niet met die oude wet bezig, maar als je terugkijkt achteraf naar je leven en je zou hem beoordelen naar die oude wet, dan zie je dat je daar helemaal aan hebt voldaan. Nog veel meer dan dat. En dat komt omdat de werking van de Heilige Geest in ons leven gaat doen wat wij als oude mensen nooit zelf hadden kunnen verrichten. God neemt als het ware de regie over voor onze levens. Hoe doe je dat dan? Daar gaat Romeinen 8 over. Maar de kern komt erop neer dat je dus niet richt op de wet, dat je niet richt op regels, geen daden stelt, niet de hele tijd jezelf onder de maatlat houdt van voldoe ik wel of voldoe ik niet, maar je eigenlijk richt op de Heer Jezus Christus. En doordat je je richt op de Heer Jezus Christus, gaat de Heilige Geest je leven in beslag nemen en je leven veranderen. Het is een hele mooie tekst wat er staat, 2 Korinthe 3. Ook een hoofdstuk wat gaat over de oude wet en de nieuwe wet. Vers 17, het laatste stukje, er staat waar de geest van de Heer is, is vrijheid. Dat is eigenlijk precies hetzelfde als Romeinen 8. En die oude wet heeft afgedaan, je leeft in een wereld van vrijheid. En dan vers 18 van 2 Korinthe 3, wij allen nu, die met onbedekt gezicht, net als Mozes, de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. Dus als je bezighoudt met de Heere God, bezighoudt met de Heer Jezus Christus, wat gebeurt er dan? Worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als door de Heer de Geest. Er staat dus, als wij ons richten op de Heer Jezus Christus, dan gaat de Heilige Geest, die hier Heer genoemd wordt, die hier God genoemd wordt, die gaat in ons leven werken om ons te veranderen. Doen wij daar wat aan? Dan doen wij helemaal niks aan. Want wij houden, je wordt van binnenuit veranderd omdat je vervuld met de Heer Jezus Christus. En dat is het werk van Gods geest. Dus het is niet een vraag van voldoe ik nog wel aan de wet? Of normen stellen? Of zelfs maar de twijfel uiten van ik ben een mislukt christen en wat breng ik er nou van af? Dat zijn vragen die horen bij Romeinen 7. Dat is een spiraal naar beneden. En de ene vraag leidt tot de volgende en daar kom je nooit uit. Je komt er alleen uit door te gaan leven vanuit Romeinen 8. Door je als het ware te richten op de Heer Jezus, de grondslag te kiezen in dat nieuwe leven, die nieuwe wereld, die nieuwe leefomgeving die de Heer Jezus voor ons heeft gemaakt. En dan de Heilige Geest vervolgens dat laten doen wat wij in eigen kracht niet konden. En wat de wet niet kon en wat de oude mens niet kon en wat niemand kan. Het gaat de Heilige Geest dan doen, als het ware, zonder inspanning.
Nou, het zou wel een beetje meeleiden krijgen met zeg maar, de, alle mensen die voor dit evangelie hebben geleefd. Zoals die Israëlieten die wel de wet hadden en tot hetzelfde inzicht moesten zijn gekomen.
Ja, maar ook het Oude Testament vind je mensen die door de geest van God geleid worden.
Ja, maar dat zijn er kennelijk zo weinig dat ze zeg maar, ook bijna allemaal genoemd worden. Nou, dat weet ik niet, maar...
Ja, maar ik denk dat het een principe is in de Bijbel van... ook in de psalmen vind je dat regelmatig. Psalm 40, wat in Hebreeën 10 wordt gezegd, dat David zegt van ja, een zonde of een slachtoffer heeft er geen behagen. Het gaat er niet om de regel. Het gaat er om mensen die uw wil doen, die zich openstellen voor u. Dus ook in het Oude Testament zie je dat de mensen die dicht bij God leven, die houden zich niet aan een lijstje regels, Maar die leven vanuit een levensrelatie met God. Henoch wandelde met God. En hij wandelde op een gegeven moment zo dicht bij de hemel dat God zei, het maakt niet meer uit dat je daar of hier bent, dus kom maar de hemel in. Maar dat is het geheim van het geloofsleven. En dat er een wet ooit bijgekomen is, die is om de zwakheid van de mensen erbij gegeven. Maar die wet heeft niemand rechtvaardig kunnen maken. Die wet heeft alleen maar toe geleid dat scherper, helderder, duidelijk werd dat je als natuurlijke mens nooit kon voldoen.
Waarom gaf die wet dan eigenlijk?
Een heleboel antwoorden zijn daarop gegeven. Worden de Bijbel gegeven als teken van zijn verbond. Maar kijk, als je naar de historie van de wetgeving kijkt. God zegt in Exodus 14 met de uittocht, jullie moeten stil zijn, ik zal de verlossing geven. Jullie mogen niet helpen, ik ga van die farao en die Egyptenaren winnen. En vervolgens een hoofdstuk later, dan staan ze in de woestijn, hebben ze honger. God zegt, ik ga manna geven. Ze hebben dorst, God geeft water. We komen aan Amalekieten, hoofdstuk 17. God stuurt, als het ware, door zijn kracht de overwinning. En vervolgens in Exodus 19, dan vraagt God van oké, wat willen jullie? En dan roept Israël van alles wat u zegt zullen wij doen. Nou, uit de ervaring tot dan toe was alles wat je als mens bijdroeg heeft alleen maar ellende geleverd. En alleen als je stopte met zelf dingen doen, kon God zegenen. Dat zeggen ze een paar keer. En dan zegt God als het ware, oké, hier heb je mijn wet. Het zijn maar 10 regels. Helemaal niet veel wat ik vraag. En dan zie je dat zelfs die 10 hele evidente regels, dat je die als mens niet kunt houden. Want je kunt als mens niet tot God komen door zelf eigen inspanning God te behagen. Dat is de les die eigenlijk je daar al in vindt. En zodra Mozes met die wet komt, dan danst Israël om het gouden kalf. Dan is het eerste gebod al overtreden. Dan moet Mozes weer de berg op. En die biedt zichzelf aan, delg mij maar uit het boek. En God die is dan genadig en die strijkt met de hand over zijn hart, omdat hij vooruitzag op het offer van de Heer Jezus Christus. Maar die wet heeft nog nooit iemand tot God gebracht. En het ligt niet aan de wet. De wet is heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed hebben we gezien. Dat ligt aan ons.
Niet-christenen, heiligen, in feite ook geen wet.
In feite is de wet aan Israël gegeven. Ja. Er staat in Romeinen 1 en 2 dat gelezen, degenen die onder de wet zijn, die zullen door de wet geoordeeld worden. En degenen die zonder wet zijn, die zullen zonder wet geoordeeld worden, omdat er wel een natuurlijk getuigenis van God in de schepping is. Maar iedereen komt tekort. Dan heb je de wet niet voor nodig om zonde te doen. Want ook zonder wet heb je zonde.
Ja, ook voor Exodus 20 was er zonde.
Ja.
Als je in Exodus 24 leest, hè, waar, dat is aan het eind van het hele ritueel van de wet.
Ja.
En dan in vers 8, dan staat er, toen nam Mozes het bloed, besprenkelde daarmee het volk. En dan zegt hij, met dit bloed, zei hij, wordt het verbond bekrachtigd. Het verbond bekrachtigd dat de Heer met u heeft gesloten door u al deze geboden te geven. En dus de wet, dat hele stuk daarvoor gaat volgens mij over de wet en de uitwerking van de wet. Wordt dus de link gelegd tussen de wet en het verbond van God tussen volk Israël. En ik heb zelf, ik weet niet of het zo is, maar als je de zegt van dat verbond is één op één overgegaan op de christenen. Volgens mij wordt daarom ook heel makkelijk daar de wet aan geplakt. Want ja, als dat verbond overgaat, dan gaat de wet ook over. En dan moet je ook aan de wet houden. Terwijl, zoals jij dat ook net uitlegt, het grote verschil. Volgens mij staat niet ergens van als je de wet houdt, aan de Israëlieten, als ze de wet houden, dan zullen ze leven. Terwijl als je het Nieuw Testament leest, er staat van door geloof zul je leven.
Ja.
Dus het verschil tussen handelen en geloven. Die twee, wat jij ook net uitlegt, wat naast elkaar staat.
Ja, je noemt het verbond. Maar de Bijbel noemt iets van 7 of 8 verbonden. Dus dat is vaak heel schokkend voor mensen die uit een kerk komen, waar geleerd wordt, er is het verbond. Maar welk verbond heb je dan over? Het verbond met Adam, of het verbond met Noah, het verbond met Israël, of met David, of met...
Je gaat het over het verbond met Israël.
Ja, dus
beschreven wat het verbond is.
Maar kijk, het woord verbond is een beetje, het is een begrip wat uit onze wereld is verdwenen. Maar je had in het Midden-Oosten, daar had je verbonden, en dat waren dan vaak relaties die het ene koninkrijk, het ene koning, met een ander volk aanging. En de ene koning was machtig en een tweede volk dat zocht dan bescherming als het ware bij die machtige koning. Werd er een verbond gesloten. De soeverein, de soevereine vorst en dan de andere, het andere volk wat zich als het ware daarnaar richtte. En in het boek Deuteronomium is het heel interessant. Daar vind je, is eigenlijk helemaal opgebouwd volgens de structuur van zo'n soevereiniteitsverdrag. Zo'n oud verdrag wat gebruikt werd door Hittieten en al die andere volken in de oudheid. Waarbij het ene volk zich als het ware ten dienste stelde aan het andere volk. En de machtige koning als het ware zijn macht aanbood om het volk te beschermen. En het volk daartegenover allerlei bepalingen en verplichtingen vrijwillig op zich nam om als het ware iets terug te doen. En zo wordt het als het ware toegepast, dat God is die machtige vorst en Israël is de partij die bescherming zoekt onder de macht, bij de macht van deze God. En daarom vind je ook die bepalingen over en weer wat God belooft te gaan doen aan zijn volk en wat Israël vervolgens gaat beloven om te doen om God te eren. Dus behalve dat de wet een leefregel is, heeft die het Oude Testament ook de functie als een soort zichtbare code waarin de relatie tussen God en Israël wordt weergegeven. Dus Israël is het volk van God. God noemt zich de God van Israël en het volgt eruit dat ze een verdrag, een verbond gesloten hebben. Maar ook die lijnen vind ik het Nieuwe Testament. Want wij worden ook volk van God genoemd. En ook wij zijn onderdeel van het nieuwe verbond. Er staat nergens dat het nieuwe verbond met ons gesloten is. Hebreeën 8 zegt dat het nieuwe verbond met Israël wordt gesloten. Maar het bloed van het nieuwe verbond, dus het bloed van de Heer Jezus, heeft natuurlijk ook voor ons waarde. Dus indirect hebben we daar natuurlijk ook mee van doen. Dat is eigenlijk een andere studie om dat weer te herhalen. En daar haal ik misschien wel heel veel huisjes over hoop als ik dat allemaal in één avond in de tussenzin nog meld. Goed, we teruggaan naar Romeinen 8.
Ja, willen jullie ondertussen ook...
Tot hoe laat hebben wij precies? Want wat is de tijd?
Ik wil de vraag of jullie het schrijven voor half tien.
We kunnen twee dingen doen. We kunnen Romeinen 8 volgende keer doen. Dan hebben we meer tijd voor. Of nu nog eens het kamikaze actie, de laatste...
Ja, dat is wel jammer.
Hoofdstuk van het...
Ik zal een heel... Je kunt toch ook een stukje doen?
Ik heb een stukje gedaan.
Ik ben benieuwd naar de les, maar ik zit eerlijk gezegd al aan het vol.
We kunnen misschien hier nog even wat over gedachten wisselen over deze dingen. En dan worden wij naar achter volgende keer.
Ja, ook. Dat, yep. Ik denk dat dat nog eens prima. Maar dat is dus inderdaad wel een vraag van mij, zoals in de reformatorische kerk. Wordt dat vaak nog heel erg geleefd vanuit zonder besteed.
Ja.
En toch noemen ze zich wel christen.
Ja.
En wedergeboren christen. Ja. Dus dat vind ik een lastig te krijgen.
Ja, maar de persoon in Romeinen 7 is ook een wedergeboren christen.
Ja.
Maar het is niet een christen die in de vrijheid staat.
Nee.
Hoe vaak wordt de geest van God genoemd in Romeinen 7? Niet. Nee. Hoe vaak wordt hij Romeinen 8 genoemd? Een keer of 20.
Ja.
En dat maakt het verschil. Van hoe je leven inricht, ingericht wordt. En wat dat in de praktijk handen en voeten geeft. En de persoon in Romeinen 7, als die zou overlijden, zou die in de hemel komen.
Ja.
Want hij is wedergeboren. En hij heeft een nieuwe leven. En dat bewijs van een nieuwe leven is dat hij zucht onder de zonde. Je weet dat leven, wat ik leid, dat hoort niet meer bij God. En ik heb de wil om een ander leven te leiden. Dus dat is een christen. Of tenminste, laten we zeggen, het is iemand die opnieuw het leven van God heeft ontvangen. Dus die uit die relatie die God kent. En toch, als je de persoon in Romeinen 7 naast de persoon in Romeinen 8 zet, en je zou mogen kiezen wie zou je het liefste willen zijn, dan denk ik niet dat er heel veel mensen zouden zeggen, doe mij maar Romeinen 7. In Romeinen 8 vind je iemand die als het ware zijn blijdschap en zijn rust gevonden heeft in wat God gedaan heeft, en hoe God onze levens leidt. En hoe God een plan heeft met ons. Dat is Romeinen 8. En dat willen we allemaal. En dat is ook een hoofdstuk met troost. Waar we hele mooie teksten in vinden. En wat we heel graag ja, waar we ook een onderdeel voelen van het grote plan van God met ons en met de wereld. In Romeinen 7 draai je een kringetje, een topje, ben je met jezelf bezig. Romeinen 8 ben je bezig met wat mijn plaats in het grote plan van God. En we voelen je als het ware daarin opgaan. En als het ware als God die wereldgeschiedenis regeert en alle dingen meewerkt, dan zal die ook in mijn leven alles op orde gaan brengen.
Ja, dat vind ik ook wel herkenbaar voor reformatorische christenen, zeg maar. Aan de ene kant heb je dus inderdaad dat ze zondags, elke zondag de wet voorlezen,
ja,
dat hoort.
Mm-hmm.
Maar alles wat je nu zegt qua leven en in het gehele plaatje zien, dat vind ik wel herkenbaar.
Ja. Maar mij heb je niet horen zeggen, voor mijn zevende reformatorische christen is, of mijn acht evangelische christen.
Daar gaan we wel even zo over. Ja. Over.
En
ik
vind dat mensen hoor je vaak in de reformatorische
boek. Vanaf de peuterspeelhoop krijg ze vooral te horen dat ze zondig zijn. Mm-hmm. Dat leven in vreugde, dat
ja,
en hij heeft het ook echt over Staphorst.
Ja,
daar werk je eigenlijk.
Ja.
Maar
die hoor je toch ook nog heel veel onder ons.
Ja.
Dat onszelf kunnen falen. En ik kan het allemaal niet. En ik heb daar zelf ook heel erg mee geworsteld. Ik dacht, ik vind het gewoon te moeilijk. Wat ik allemaal moet kunnen. Dat is toch precies hetzelfde, hè?
In feite, wat je. Ik heb dan nu over de extreem zware kerk, maar niet gewoon de middelstroom, reformatorische kerk, waar ik zelf uit kom trouwens. Maar is de bekering op je sterfbed is dan vaak het summen. Heel je leven, je bent een zondaar en het is slecht voor het avondmaal en noem maar op. En dan op je sterfbed, dan God aannemen. En dat is dan ongeveer het mooiste wat er in je leven kan gebeuren, dat je toch als arme zondaar op de drempel van Gods wereld genade vindt en binnen. Maar als je dat vanuit de Romeinenbrief, vanuit de Bijbel bekijkt wat er eigenlijk gebeurt, dan zeg je wat een armzalig leven is dat. Want die bekering, die is geen einddoel, die is alleen maar een middel om van die oude wereld naar die nieuwe wereld te komen. En zodra je in die nieuwe wereld bent, dan begint je leven opnieuw. Je begint, bent daar in nieuwheid van leven. Dus de teller gaat weer op nul. En dan krijg je de kans om je leven opnieuw te gaan invullen. Maar dan, tot dienst van God, wat Romeinen 6 zegt, dat je lichaamsdelen in dienst stelt van God. En dat is wat God bedoelt. Dus je kan van die moorden op de kruis heel veel zeggen. Hij heeft op het laatste moment heeft hij de hemel gevonden. Hij zal met de Heer Jezus het paradijs zijn. Hij is voor de hemel gered. Maar voor deze aarde is die verloren, want hij heeft niet meer de mogelijkheid gehad om in zijn leven, hier op deze aarde, God te verheerlijken. En zijn leven in dienst van de koning te stellen. En dat is precies de crux. Waar richt je je op? Is die bekering het einddoel? Of is de bekering gewoon de eerste stap om vervolgens een nieuw leven te beginnen? Een leven van Romeinen 8 en wat de brieven schetsen, wat Johannes het leven van een kind van God noemt. Het leven met de toegang tot in het hemelse heiligdom van Hebreeën. Het leven in de hemelse gewesten, wat Efeze noemt. Dat is wat de Bijbel schetst. Om zo je leven in te vullen als christen. En dat is uiteindelijk wat de Heilige Geest gaat bewerken. Om die manier, als het ware, als christen in het leven te staan. Als een kopie van de Heer Jezus Christus.
Ja, waar ik dan wel mee verstonden is ook binnen geloofsgemeenschap lopen, hè, christen onderling, die allemaal vanuit de geest leven, dat het dan toch zo beschermd kan zijn, of dat het toch zoveel conflict kan zijn, of zelfs scheuringen kunnen komen, dat soort hoe kan dat dan?
Het grappige is dat na Romeinen 8 komt op een gegeven moment Romeinen 12. Dus die tussenstukje even weghaalt. En in Romeinen 14 beschrijft Paulus ook dit soort problemen in de kerk in Rome.
Ja.
En dan zegt hij dus ook van, ja, wat is het nou met zwakke en sterke in het geloof? En hoe kan dat nou dat jullie zoveel bonje trappen? En dan gaat hij als het ware dit fundamentele onderwijs toepassen op hoe je omgaat in het leven van alle dag. En dan komt hij down to earth en dan worden de verheven principes, die worden vertaald in hele concrete dingen van hoe je de Heilige Geest die ruimte kunt geven in je leven. Maar het is inderdaad gewoon de praktijk. Dus de praktijk dat wij als christenen, ja, dat we eigenlijk niemand, geen enkele christen, naar deze dingen volledig leeft. En toch vraagt God niet dat we continu onszelf gaan afmeten aan deze teksten, hoe ver, hoe we scoren. Want dat is nou precies wat bij die oude wereld hoort.
Ja, oké, maar het geeft wel heel veel. Van mijn vriendin zit ook midden in zo'n gedoe, zeg maar. Het geeft zoveel leed, eigenlijk niet veel erg leed, omdat het een geestelijk leed is.
Ja.
Ik denk, ja. Hoe kan het nou? Terwijl iedereen dan echt beweert het heb, echt vanuit God te doen. En dan toch elkaar zo pijn doen.
Ja.
Maar ja.
Ja, want dit is gewoon een groot verschil tussen weten, op zeg maar, de positie die je hebt, en in staat zijn om daarnaar te leven en te handelen. Dat zijn dus toch twee verschillende dingen.
Ja, we blijven volgens mij echt steeds bezig met onszelf en de ander te veroordelen, in plaats van in liefde te aanvaarden en te vergeven.
Maar wat je ziet is dat mensen in de volste overtuiging dat ze het juiste doen en anderen verschrikkelijk veel pijn doen. En dan toch denken dat ze moeten doen. En dat de wil van God is.
Maar,
en dan blijkbaar, volgens mij is toch een beetje hoe wij als mensen in elkaar zitten. En waar dan toch de hoe zeg je dat? De triggerpoint zit er. Je kunt als gemeenschap beginnen in volle vrijheid. En toch ergens gaan we op een gegeven moment de regels komen. En toch komt op een gegeven moment dat de leider die niet op het voetstuk wil staan, op het voetstuk wordt gezet. En dat zie je al, zoals jij dat ook net zegt, die al in het begin van het christendom ontstaan. En dat met, want ook als je, want dan. Als je kijkt naar de wet zoals die gegeven is door God aan Israël, was dat nou niet bedoeld als gigantisch juk. Het was bedoeld als leefregel om de woestijn door te komen, in dat land te gaan wonen en een volk van God te zijn. Het was niet bedoeld om te plagen. Maar het is verworden, wat de Heer Jezus zegt over de fariseeën, de mug in de meel. Het is verworden tot een ik zou haar zeggen, een karikatuur.
Maar wat gaat mij vooral om, hè? Van, je gaat van de oude wereld in de nieuwe wereld, en je leeft uit de geest, en dan verwacht je dus echte vrijheid en echte liefde, en hè, echt gewoon de vruchten van de geest. Maar die zie ik dan dus ook niet.
Maar wat ik dan inhaken, waar ik aan moet denken, is van, we hebben niet alleen last van onze zonden, maar ook van onze wonden. En heel veel mensen, ook wedergeboren christenen, leven vanuit hun wonden vanuit hun vervormde identiteit. En ik denk dat je dat heel veel terugziet, juist ook in gemeenschappen en in kerken, wat gewoon ook heel erg lijkt op een gezinsleven. Hè. We zijn broers en zusters. En dat we dan ook vaak juist heel erg veel last krijgen van de dingen die mis zijn gegaan.
Ja, maar dat zie ik dan als, zeg maar, nog Romeinen 7, zeg maar, hè? Maar als je dan in 8 staat.
Jawel, maar als je in 8 staat, betekent dat niet dat gelijk ook al je al je ballast en al je alle pijn die je hebt opgelopen in je leven in één keer opgelost is. Daar moet je ook actief mee aan de gang.
En we blijven
en je dat realiseren.
We blijven toch zonde doen. Toch? Heer Jezus leert ons niet voor niks te bidden, vergeef ons onze zonden.
Of leert hij dat aan ons?
In het Onze Vader.
Wat staat erachter?
Gelijk ook wij anderen doen.
Ja? Is het niet een beetje gek gebed voor een christen?
Dat wij de zonden van een ander vergeven?
Nee, dat niet. Dat moet je doen. Maar dat je God vraagt of je onze zonde vergeeft. En dat is grondslag omdat wij onze zonde ook bij de zonde van anderen vergeven. Als je Efeze 5 leest, dan staat er dat wij onze zonde van anderen vergeven. Omdat Christus ons eerst vergeven heeft. Gaat die omgekeerd. Ik denk zelf dat onze Vader niet het gebed van de Christen is, maar het gebed van de discipel. Dus het gebed wat je bidt als je een volgeling van de Heer Jezus bent in zijn koninkrijk. En dat is eigenlijk een heel andere manier om naar je christenleven te kijken. Maar niet een gebed is van Christen tot God. Het is niet het hoogste gebed wat er is. Het is heel aards, het hele onze Vader. Het gaat vanaf de problemen die ik ervaar en over de moeite en het lijden en de verzoeking. Daar gaat het onze Vader over. Dus ik kan je gebeden in de brief van Paulus aanwijzen die je verplaatsen op heel andere grond. Die gaan over de onnoemelijke rijkdom van Gods plannen en dat wij daar deelgenoot van zijn. Dus er zijn veel christelijker gebeden dan onze Vader.
En is het dan onze Vader nog speelde in de tijd voor Jezus stierf?
Ja, maar dat, ik weet niet of dat zo scherp moet zien, want ik denk niet dat dat...
Volgens mij dwalen we af, want...
Maar geef
de opmerking van als reactie op wat... Met jij zei van, we blijven nog steeds, we zijn nog steeds zondig. De zonde is nog in ons. En we zondigen nog steeds. En toen zei van, nou, niet voor niets, het gebed van onze Vader vergeeft onze zonde, want wij zondigen nog steeds. En volgens mij is dat ook...
Wat we nu vanavond hebben gehoord, dan heb ik eruit opgepikt. Zeg maar in de oude wereld zonden nog. Maar op het moment dat je in Romeinen 8, als je daar echt in gaat staan en je leeft naar de geest, de wet van de geest, dan telt dat, dan is dat er niet meer.
Zondag je niet.
Dat is niet in die, hebben we kunnen
zeggen.
Maar dan heb je ook echt een andere identiteit en dan ga je er ook van dus leven.
Ja,
maar dan gaat Jezus met zijn liefde jouw hart vullen.
Ja,
en dan gaan dat soort dingen dus minder gebeuren.
Dat zeg ik dus.
Dat is wel zo.
Ja, maar dat zie ik dus in de praktijk niet zo.
Nou, ik zie het in de praktijk wel.
Ja? Nou, ik zie echt mensen die er echt op die manier wel leven. Dus dat ik van de buitenkant kan beoordelen. En dat het toch niet goed gaat. En dat er toch dus, wat net zei, zulke conflicten kunnen komen. Juist omdat ze allemaal zeggen dat vanuit de geest doen.
Ja, dat zeggen ze.
Als zij het kennelijk niet kunnen, kunnen wij het dan wel? Ik vind het wel een beetje raar hoor. Zoals het hier staat, als het je dus lukt om inderdaad helemaal in Romein 8 te leven, dan zou je niet meer zondigen. Maar volgens mij is er gewoon niemand op deze wereld die dat lukt. Nee. Iedereen zondigt. Ja. Dus staat er iets wat niet kan.
Nou, dat kan wel.
Het wordt je alleen niet meer aan.
Maar noem er eens één hoor.
Nou, hoe meer je richt op de Heer Jezus en Hij jouw leven vult met zijn liefde, hoe meer het lukt.
Maar dat bestrijd ik ook niet.
Het lukt hem.
Hoe meer je dat doet, hoe meer je dat doet, dat klopt. Maar hoe meer. En dat andere stukje van dat nog niet volledig, dat leidt tot zonde en dat maakt dat we fouten maken. En ik denk dat dat dus voor alle mensen in deze wereld zo is. Ik ken niet één mens zonder zonde. Ja, Jezus Christus. En wij wel. In hem zijn onze zonden vergeven. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet meer zonde.
Ja, dat ben ik nog het begin van de avond. Dat ik zei dat deze vraag is een vraag die hoort bij de oude wereld. Dat is de crux. Kijk, in Johannes, de eerste Johannesbrief vind ik nog veel sterker. Dan zegt Johannes eigenlijk, van kijk, je hebt twee soorten mensen. Je hebt mensen die zondigen en mensen die niet zondigen. De mensen die zondigen zijn niet uit God. De mensen die niet zondigen zijn wel uit God. Meer smaken zijn er niet. En gewoon heel zwart-wit. Dat is nog veel zwart-witter dan die hele Romeinenbrief. Van als God naar mensen kijkt, dan kent hij schapen en kent hij varkens. En de schapen die horen bij hem en die leven alleen maar in het licht en in de liefde.
Ik onderbreek je, want ik vind dat je twee dingen door elkaar vertelt. Enerzijds hoe God naar ons kijkt. En anderzijds onze daden.
Maar dat is hetzelfde.
Nou, dat zie ik niet.
Ja, wat wil je nog eens even verder uitleggen wat je nou zat uit te leggen? Dit was de vraag
God,
van de avond.
Ja, God die heeft ons schapen gemaakt, mensen die rechtvaardig zijn. Als God naar ons kijkt, dan ziet hij geen ex-zondaars die als het ware met een hoop barmhartigheid en genade en vergeving tot iets gemaakt zijn, maar elk moment kunnen terugvallen. of heiligen die allemaal zwarte vlekjes hebben. En ja, die moet je steeds wegpoetsen, maar dat wordt nog wel eens wat. Of misschien wordt het... God ziet ons als rechtvaardigen. Als mensen die nooit gezondigd hebben. Die alleen maar rechtvaardige dingen doen. En die straks in Openbaring 19 met die witte mantel als de bruid van het lam staan. Die alleen maar bestaat uit de rechtvaardige daden van de heiligen. Zo ziet God ons.
Maar, precies, maar... En... Oh, goed, je moet daar laten praten.
Daarnaast heb je de mensen die in de oude wereld leven. En die mensen worden gekenmerkt door zonde. Dat ze ook nog gerechtigheid doen of zo. Dat komt niet eens in de briefschrijver op. Gekenmerkt door zonde, gekenmerkt door oordeel. Gekenmerkt door die wereld die onder de wet staat. En waar de wet continu laat zien dat ze niet voldoen aan de eisen van de wet. Dat je als christen, dat je, Johannes 2 vers 1, ik noemde het net al. Ik schrijf u deze dingen, mijn kinderen, zegt Johannes, opdat u niet zondigt. Het is dus mogelijk als christen om niet te zondigen. Ja, sommigen is het vloek in de kerk dat je kunt zeggen dat je als christen niet zondigt. En dat heeft ermee te maken, niet zozeer dat wij zo goed zijn, of dat wij een truc hebben om zo te leven dat je niet zondigt, maar heeft ermee te maken, als de Heilige Geest bezit van ons neemt, dan kunnen we niet zondigen. Zodra we met onszelf bezig zijn, zodra we afwijken of wat dan ook, dan kan het misgaan. 1 Johannes 2 vers 2. Maar als u zondigt, we hebben een voorspraak bij de Vader. De nuchterheid van de Bijbel, je kunt als schaap in de modder vallen. Maar het hoort niet bij een schaap. Het is niet de leefwereld van een schaap. En je weet dat als je in de modder valt, dan kom je bij de Heer Jezus, die doet het weg. En je bent bij helemaal schaap, wit, niks aan de hand. Waar richt je dan op? Richt je dan als christen op het moment dat je af en toe gaat zondigen? Dat je af en toe toch weer vies bent? Of richt je als christen op het leven als schaap die samen met de goede herder de weide zoekt? En volgens mij is dat hoe de Romeinen dat schetst en hoe Johannes dat schetst. Je richt je op de goede herder. Je houdt je niet bezig met het feit dat je wel eens zondigt, want zodra je daarmee bezig gaat houden, krijg je het effect van Romeinen 7 en dan ga je geheid de mist in.
Ik kan het helemaal volgen, maar wat ik dus mis in de praktijk, die groep die zich dus alleen maar op Jezus richt dan niets anders. Hoe dat dan zal uitwerken in de praktijk. En als ik dan heel eerlijk ben, denk ik, dan ben ik het nog niet echt tegengekomen. Wel een aantal mensen van denk ik, hey, die komen heel dichtbij. Maar toch is er heel veel ellende.
Zou dat dan niet gewoon komen omdat mensen niet naar elkaar kijken zoals God naar ons kijkt.
En ook niet naar zichzelf kijken zoals God naar ons kijkt.
Nou, plus dat wat Rudy net zei van af en toe val je dus wel in de modder. Dus,
op
het moment dat je in de modder valt, dan kan je een ander beschadigen.
Kijk, als je naar Romeinen 12 tot 16 kijkt, dan komt hij met heel veel gebieden waarop het vaak misgaat. Een van die is Romeinen 14. Hè, dat die zegt
maar
van,
wat maakt dat het dan misgaat? Als je...
Nee, waar je dus in feite dus die conflicten hebt tussen broeders in de kerk even over iets. En wat Paulus dan doet, is dan gaat hij het onderwijs van de eerste hoofdstukken toepassen. Dan gaat hij zeggen van jongens, weet wel, u bent dingen bezig, maar je hoort toe aan iemand anders. Ja. Je moet je leven niet gaan afmeten op je broeder, je moet je leven gaan afmeten en richten op je Heer.
Ja.
En dat is precies het probleem. Wij kijken vaak om ons heen en we kijken te weinig omhoog. Ja. Zodra je omhoog kijkt, daar ben ik echt van overtuigd, dat is ook mijn eigen ervaring, ben ik niet met zonde bezig.
Ja. Ja.
En zodra ik om me heen ga kijken, of naar mezelf ga kijken, of weet ik veel.
Naar
Anja. Naar Anja. Ja, dat is gebeurd, hè?
Maar jij zegt van je moet je helemaal niet met zonde bezighouden. Nou heb ik toevallig zondag de zangdienst in elkaar geknutseld.
Thema zonder? Klinkt dramatisch. Ga maar niet verder.
En dat gaat dus over de wet. Dat je niet liegt. Moet liegen. En avondmaal. Dus nou laat ik een lied zingen van Vader vol van vrees en schaamte komen wij bij u.
Ja, dat is helemaal, die moet je schatten.
Maar die mag dus niet.
Nou, volgens regel 8 van ons reglement.
Want de nieuwe wet van de geest, artikel 17.
Ik denk, ik heb het gevoel, tuurlijk, je moet er niet onder druk onder leven, maar dat het soms zo goed is om gewoon bij stil te staan.
Ja, maar als je nou nu
dat je niet leeft zoals je bedoelt bent.
Vol van vrees en schaamte.
Ja.
Is dat het ene lied?
Liefde drijft de vrees uit in Johannes 4.
Ja.
Dat is dus niet Romein 8.
Moet je maar een ander lied voor in plaats van waar je de geest
zou.
Dat
is nog zo'n lied, hè? Van dat we dan als zondaars komen. Is dat dat lied of is het een ander?
Nee, kijk, laten we zo zeggen, heel veel, laten we zo zeggen, heel veel, mag ik, heel veel liederen, die drukken uit.
Als zondaar bij God komt, terwijl je notabene
ja,
een gerechtvaardig kind bent.
Heel veel liederen drukken uit, met woorden, wat je eigenlijk in je hele gevoelsleven nooit aan kunt tippen. Er worden dingen aangedaan, en van, ja, moet je dan die liederen schrappen, omdat het zoveel boven je eigen ervaring is? Nou, denk het niet, want die liederen die kunnen je ook helpen om omhoog te klimmen. Tegelijkertijd, ja, wij moeten ook oppassen voor hoogmoed. Hè, dat je op een gegeven moment buiten je schoenen gaat lopen. En ik denk in die zin ook liederen ja, waarin je als het ware je afhankelijkheid van God en je de heiligheid van God benadrukt. En het feit dat je mens bent, dat zijn ook aspecten die de Bijbel noemt. En die moet je ook niet wegvlakken. Het is niet zo dat als je christen bent, dat je dan helemaal... Ja, zoals wordt soms gesproken over Jezus, onze achtergrond en een beetje op een joviale en manier over dit soort dingen. Dat kan ook niet, vind ik persoonlijk. Dus ik denk in die zin van ja, heel snel zal ik niet zeggen, keur een lied af. Want in elk lied zitten dingen in die wel mooi zijn, maar die zo ver afstaan van onze beleving. En ook bij heel veel liederen staan er wel dingen in waar je af kunt vragen of ja, klopt dit nou wel? En, ja, is het... Moet je het zingen. Maar goed, in het liefst dan ook hele andere mooie dingen. Dus ja,
wat betreft... Ja, vergeef ons, herstel ons. Ja, dat hoeft eigenlijk allemaal niet. Maar we zijn al hersteld. Hersteld. We zijn al vergeven. Ja.
Ik heb het niet meer. Maar...
Ik wil je niet veroordelen hoor. Ik kan mijn liefde.
Hè? Ja, alle liefde meld ik het vast. Maar...
Dan stop ik naar het eerste
couplet en
dan
zeg ik, Anja, waarom zit je niet mee?
Dan heb je zo'n situatie.
Dat is de hand van de microfoon. Dat is het begin van de scheuring. Dat is Anja, als je dat dan nog heeft. Dat alle rechtvaardigen zijn.
Anja, ik voel dat je gezellig moet zijn.
Tussen de schapen
liggen
het
varkens. We hebben nu een liedje geleden de varkens mogen zingen.
We mogen de varkens goed met eten. Hoe kan ik hier nog serieus mee omgaan? Hij zit er niks van
lachen. Hij zullen je strak aankijken als de vast. Nou, heb je genoeg de put ingepraat? Heb je genoeg de put ingepraat?
Ja, dat is een raadloze dag. Als jullie ook even om me willen bidden dan. Is niet nodig. Het lijkt me een hele lastige zangdienst voor je. Was het niet.
Nou ja, als je echt gaat leiden als team, dan zeg ik gewoon spelen van wat in ons opkomt.
Ja, ja. Dan is het ook echt bijbels, hè? Als in die kerk waar ik eerst het over had, dan wilde één dit en de ander
dat. Prima, gewoon doen.
Gaat helemaal goed hoor. Komt helemaal goed.
Komt helemaal goed.
We hebben ervaring.
Ja, we hebben geen combo of zo, dus dat is wel makkelijk.
Gewoon a cappella.
En ik wil nog steeds heel graag naar huis.